voor de luisteraars thuis hebben we de volgende zingen psalmen en het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is Hooglied 2, vers 1 tot 17. Hooglied 2, vers 1 tot 17. De te zingen psalmen zijn psalm 3, vers 3, psalm 36, vers 2 en 3, psalm 91, vers 1 en psalm 48, vers 6. Ik herhaal, het te lezen schriftgedeelte is Hooglied 2, vers 1 tot en met 17. De te zingen psalmen zijn psalm 3, vers 3, psalm 36, vers 2 en 3, psalm 91, vers 1 en psalm 48, vers 6. Wij wensen u allen een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen ons samen zijn deze morgen voortzetten door met elkaar te zingen, en wel uit de 3e psalm. En daarvan het 3e vers, psalm 3, vers 3. Ik lach en sliep gerust, van 's Heere trouw bewust, tot ik verfrist ontwaakte. Want God was aan mijn zij, Hij ondersteunde mij in het leed dat mij genaakte. Ik zal vol heldenmoed, daar mij zijn hand behoedt, 10.000 niet vrezen. Schoon ik van alle kant geweldig aangerand en fel geprangd moogt wezen. Het 3e van de 3e psalm. Het Hooglied, welk is van Salomo, en daarvan wel het 2e hoofdstuk. Schriftlezing, Hooglied 2. En daar zal u voorgelezen worden vanaf het eerste tot en met het 17e vers. Hooglied 2 vanaf vers 1 tot het eind. Maar ook deze morgen stellen wij ons tezamen voor de spiegel van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan de vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heer den sabbatdag en heiligde den zelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doorslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Ik ben een roos van Saron, een lelie der dalen, gelijk een lelie onder de doornen, alzo is mijn vriendin onder de dochteren, als een appelboom onder de bomen des wouds, zo is mijn liefste onder de zonen. Ik heb grote lust in zijn schaduw en zit eronder, en zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. Hij voert mij in het wijnhuis, en de liefde is zijn banier over mij. Ondersteunt gijlieden mij met de flessen, versterk mij met de appelen, want ik ben krank van liefde. Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd, en zijn rechterhand omhelze mij. Ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem, die bij de reën of bij de hinden des velds zijt, dat gij de liefde niet opwekt, nog wakker maakt, totdat het de zilver lustte. Dat is de stem mijns liefsten, zie hem. Hij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen. Mijn liefste is gelijk een ree, of een welp der herten. Zie, hij staat achter onze muren, kijkende uit de vensteren, blinkende uit de traliën. Mijn liefste antwoordt en zegt tot mij: Sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom. Want zie, de winter is voorbij, de plasregen is over, hij is overgegaan. De bloemen worden gezien in het land, de zangtijd genaakt, en de stem der tortelduif wordt gehoord in ons land. De vijgenboom brengt zijn jonge vijgjes voort, en de wijnstokken geven reuk met hun jonge druifjes. Sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom. Mijn duiven zijn in de kloven der steenrots, in het verborgene, in de steile plaats. Toon mij uw gedaante en doe mij uw stem horen, want uw stem is zoet en uw gedaante is lieflijk. Vang gij leden onze de vossen, de kleine vossen, die de wijngaard verderven, want onze wijngaarden hebben jonge druifjes. Mijn liefste is mijne, en ik ben zijne, die wijd onder de leliën. Totdat de dag aankomt en de schaduwen vlieden, keer om, mijn liefste, word gij gelijk een ree of een welp der herten op de bergen van Bether.
Gemeente, we zullen nog zingen met elkaar voorafgaand en wel uit de 36e psalm, het tweede en ook het derde vers, 36, het tweede vers. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog, uw waarheid tot de wolken boog. Uw recht is als Gods bergen. En wat ook verder volgt in het derde vers, bij u weer is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon ons het heugelijk licht aanschouwen. 2 en 3 van de 36e psalmen, ondertussen wordt er gecollecteerd. Gemengde de tekstwoorden waar we met de hulp des Heren deze morgen uw aandacht een ogenblik bij hopen te bepalen, vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte, Hooglied 2, en wel het derde vers, Hooglied 2, het derde vers, en daar luidt Gods woord en onze tekst nog eenmaal als volgt. Als een appelboom onder de bomen des wouds, zo is mijn liefste onder de zonen. Ik heb grote lust in zijn schaduw en zit eronder. En zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. Gemeente, ik zou onder deze tekstwoorden willen schrijven: Christus heerlijkheid als de appelboom te midden van de bomen des wouds. Christus heerlijkheid als de appelboom onder de bomen des wouds. Deze tekst laat ons eigenlijk drie gedachten zien. En het is in de eerste plaats wel dat hij dat is vanwege zijn ingenomen plaats. Want, nou ja, we lezen het natuurlijk in dat derde vers als een appelboom onder de bomen des wouds. Zo is mijn liefste onder de zonen. Maar we zien in de tweede plaats ook zijn geboden schaduw. Want zo mag de bruid betuigen, ik heb grote lust in zijn schaduw en zit eronder. En het is in de derde plaats ook vanwege zijn aangename vrucht. Want zijn vrucht, zo mag de bruid getuigen, is mijn gehemelte zoet. Dus Christus heerlijkheid als de appelboom te midden van de bomen des wouds. Ik zei drie gedachten, dat is in de eerste plaats vanwege zijn ingenomen plaats. In de tweede plaats vanwege zijn geboden schaduw. En in de derde plaats dus ook vanwege zijn aangename vrucht. En als we dan, gemeente, zo samen vanmorgen in een dienst van voorbereiding op het sacrament van het heilige avondmaal, dit hooglied, het hooglied dat welk is van Salomo voor ons hebben liggen, ja, dan is dat altijd een heel bijzonder boek. We zouden eigenlijk natuurlijk vanmorgen wel kunnen zeggen in dat boek, dat is eigenlijk een soort beurtzang. Daar wordt dan door de ene gezongen en dan door de ander. Nou hoef ik u natuurlijk vanmorgen ongetwijfeld niet voor te stellen wie nou die beide personen zijn. Dat is natuurlijk enerzijds Salomo als de koning, of beter gezegd als de bruidegom. En anderzijds is dat Sulamit als de bruid. En in haar natuurlijk het beeld van de bruidskerk. Ik zei, het is eigenlijk een beurtzang en we zien dat natuurlijk wel heel duidelijk, ook als we dit tweede hoofdstuk zo met elkaar lezen. Want dat is, nou ja, vanmorgen ons natuurlijk al voorgehouden. Maar in dat eerste vers, ja, is het eigenlijk natuurlijk die bruidegom, Salomo. Of zou ik dan maar moeten zeggen, natuurlijk Christus. Die aan het woord is en zegt, ik ben een roos van Saron, een lelie der dalen. Komt hij als het ware iets van zichzelf voor te stellen. Uw gedachten zouden misschien al wel verder zijn en zeggen, ja, dat is die roos die, nou ja, die wij natuurlijk kennen dikwijls als rood. En die lelie der dalen, die we zo snel dan wel in onze gedachten voorgesteld zien als een keurig witte lelie. Uw gedachten zei, ik ga dan al verder. Hij is blank en rood. En als hij dan, ja, zelf aan het woord is, dan gaat hij zeggen, maar gelijk een lelie onder de doornen, al zo is mijn vriendin onder de dochteren. Dan gaat Salomo van zijn bruid, nou nee, Christus, van zijn bruidskerk, van zijn hemelse vriendin, van zijn geliefde zeggen, ja, zij is ook als een lelie onder de doornen. Je zou eigenlijk kunnen denken, dat is eigenlijk hetzelfde beeld als hij zelf. En dat klopt natuurlijk ook wel. Want Gods kinderen, nou ja, avondmaalgangers natuurlijk vanmorgen in Vriezeveen, die hebben door wederbarende genade een beginsel van zijn beeld. Of, om het nou nog anders voor te zeggen, als ik zo even duide op wie Salomo zichzelf voorstelt, ja, dan zijn Gods kinderen eigenlijk ook blank en rood. Nou ja, ik zeg dat natuurlijk met heel veel voorzichtigheid, maar het is toch wel waar. Want ze zijn gewassen en gereinigd door zijn bloed. Gewassen in dat dierbare hartebloed van Sions betalende borg. En ze zijn ook in zijn ogen rein. Alsof hadden ze nooit ene zonde gehad nog gedaan. Maar, ja, ik zei, die bruidegom was aan het woord. En die heeft mogen verhalen wie die zelf was, wie zijn bruid was. Hij gaf ook hoog op van zijn bruid. Maar dan lijkt het wel, geliefde, niet waar, jongens, als je dan dat derde vers leest, dat als het ware die bruid denkt, ja, maar wacht, mijn geliefde bruidegom, nou spreek je wel heel hoog van mij,
Maar ik ben eigenlijk niet waardig dat je van mij zo hoog opgeeft. Ik zeg met eerbied en voorzichtigheid, maar ik probeer het beeld toch maar wat voor te stellen. Ze legt als het ware de vinger op zijn mond. Want zij is niet waardig te ontvangen de lof, de eer en de aanbidding. Want de liefde, dat is in het natuurlijke, maar de liefde zit altijd op een ander, nooit op zichzelf. Toch? Ik bedoel, als de liefde in beoefening is, dan zie je eigenlijk alle heerlijkheid en alle schoonheid en alle beminnelijkheid in de ander. Nou hier, de kerk, die bruid, Gods kinderen, die hem door genade zo uitnemend lief hebben gekregen. Die zien dat eigenlijk ook zo. Die zien eigenlijk, nou ja, zoals Sula met Salomo ziet, dat hij veel begeerlijker is dan alle andere mensenkinderen. Sulamit ziet in Salomo veel meer schoonheid dan alle andere mannen, alle andere zonen in haar tijd. Ach, wat een treffend beeld, nietwaar. Dat ze zo nou eigenlijk alleen maar alles in hem ziet. En wat ziet ze dan? Nou ja, dan mag ze het zeggen, nietwaar, in ons tekstvers, dan is die als een appelboom onder de bomen des wouds. Een appelboom onder de bomen des wouds. Dan bevinden wij ons natuurlijk, we zouden zeggen, eigenlijk, nou ja, in een bos. Probeer het beeld ook voor onze jonge vrienden natuurlijk maar wat duidelijk en eenvoudig voor te stellen. Opdat ieder het begrijpen kan. Gods kinderen zullen me natuurlijk vanmorgen nou wat stilletjes voor zijn. Want, ja, gelijkertijd is het natuurlijk wel een vreemd en een merkwaardig beeld. Zo'n woud, met allerlei bomen, met veel bomen. En daar dan zo'n appelboom, te midden van die bomen. Onder die bomen. Wat onze statenvertalers hebben het vertaald met een appelboom. Er zijn ook wel geleerden die menen dat het misschien eigenlijk een, nou ja, sinaasappelboom zou moeten zijn. Een ander soort vruchtboom. Maar zij, onze statenvertalers, houden het op een appelboom. Want die appelen, die komen we in de schrift vaker tegen. Niet waar? Die gulden appelen op zilver gebeelde schalen, zo lees ik ergens in het spreukenboek van diezelfde Salomo. Dus, nou ja, het zijn natuurlijk wel treffende beelden, maar die appelboom onder die bomen des wouds. Er zijn verklaarders die zeggen, ja, dat kan eigenlijk niet. Wat hier staat. Maar zo'n appelboom kan in dat bos helemaal niet groeien. Die zou daar al spoedig verwelken en al spoedig de bladeren verliezen en al helemaal geen vruchten kunnen voortbrengen. Op zo'n plaats kan het eigenlijk heel niet. Nou ja, in het natuurlijke zou dat natuurlijk best wel mogelijk zijn dat dat niet kan. Maar het Bijbelboek Hooglied, dat vertolkt ons natuurlijk zinnenbeeldig, nou ja, het geestelijke leven van wie Christus is voor zijn volk. Dus als we het dan geestelijk gaan verstaan, dan kan het wel. Dat Christus als een appelboom is onder de bomen van het woud. En wat moeten we dan aan denken? Nou, ik ga nog weer een keer proberen, geliefden, om het maar, nou ja, zo eenvoudig mogelijk voor te stellen, zei ik. Maar opdat het ons ook kennelijk wordt wat de bruid nou mag zien en aan. Proberen voor te stellen wat dat woud is. Want dat woud moeten we ons nou niet voorstellen als een vriendelijk bos. Als een vriendelijk park. Zoals we dat wel eens zien. Met prachtig bloeiende bomen. Met slingerende paden. Met een keurig gezonde tussen. Lieflijke beekjes. Vriendelijk fluitende vogels. Nee. Het woud heeft in de schrift, geliefden, eigenlijk altijd een, nou ja, ik zou bijna willen zeggen, wat negatieve klank. Niet zo'n lieflijke plaats. Ik wijs u, u moet dat maar nalezen, maar bijvoorbeeld naar Bijbelboek Micha. Micha 3. Daar heeft de Heer de komende oordelen aangekondigd. En wat heeft de Heer gezegd? Nou, dat Sion als een akker geploegd zou gaan worden. En dat Jeruzalem ten tijde van de inval door de Babyloniërs tot steenhopen zou worden. En dat de berg deze huizes, dat is de tempelberg, zou worden tot een woud. Voelt u? Dan is dat woud natuurlijk, ik zei, niet zo'n liefelijk park. Die appelboom, die stond daar te midden van de bomen des wouds. Nou ja, ga ik het toch weer natuurlijk proberen wat verder door te trekken. Want dat woud, dat is natuurlijk het beeld van deze aarde. En dan zeg ik denk ik toch weer niet te veel, nietwaar. Dat dat inderdaad niet anders is dan een woestenij. Het is het niet geweest. Ach, als ik weer denk aan dat twee stromen gebied in paradijs. Waar veel vruchtbomen waren, waar alles liefelijk was, waar geen zonde was, waar Adam wandelde met Eva. Voor het aangezicht des Heren, alle dagen zo gezegd, de Heer in het hart en voor het aangezicht des Heren leeft. Dan was het alles zeer goed. Daar kon, nou ja, zo gezegd, de wolf met het lam verkeren. Nou. En nou deze aarde, ik zei als een woud. Ruik u het? Ik hoef dat niet verder toe te lichten, hè, jongens. Waarom niet? Nou, omdat de Bijbel het zegt dat deze wereld doornen en distelen voortbrengt. En het uitnemendste van het leven moeite en verdriet is. Ik zeg toch niet te veel. Want alles is door de zonde aangetast. Ik had het over de wolf en het lam, kon dit paradijs verkeren en nu? Zelfs mensen zijn bijna niet meer veilig in het bos. Een woud. Een wereld die bloedt uit duizend wonden. Kijk. En nou zegt de bruid, mijn liefste, hij is als een appelboom onder die bomen des wouds. Dus die wereld die bloedt uit duizend wonden, maar daar staan nou allerlei bomen. Ga nog weer even terug naar dat bos. Wat zie je daar voor bomen? Nou ja, dat snappen we allemaal. Daar staan gezonde bomen, gelukkig. Die goed in het blad zitten. Lust voor het oog zijn. Maar je ziet natuurlijk in een bos ook andere bomen. Zieke bomen. Dode bomen. Die eigenlijk al lang al omgehakt hadden moeten worden. Je ziet daar van die hoge dennenbomen staan. Die boven alles en iedereen uitschieten. Bijbelboek Hooglied is een beetje een allegorie, en dan mag ik het dan vanmorgen ook zeggen. Die allerlei soorten bomen vind je nou op de wereld. Ja, die vind je misschien vanmorgen ook wel in de kerk. Ik zei dode bomen. Voor wie geldt dat? Moet niet naar je buurman kijken hoor jongens. Maar voor wie geldt dat? Wie is er nou een dode boom? Kanttekeningen zeggen, dat zijn allerlei mensen, verwilderde mensen, verwilderde bomen, die geen vruchten meer voortbrengen. Ja, stinkende vruchten. Dode bomen. Hoogmoedige, hoge dennenbomen. Heb je ook. Het zijn van die mensen die hebben het, die weten het, die kunnen het. Kijken laag neer op een ander. Sterke eikenbomen. Die grijnen niet naar links en die grijnen niet naar rechts. Die blijven wat ze zijn. Onbewogen. Tientallen jaren. Ja. Ik zei ook zieke bomen, hè. Zitten die er ook vanmorgen? Geestelijk ziek. Innerlijk. Aan allerhande ellendigheid, aan de verdoemenis onderworpen. Schrik van jezelf. Dat zijn avondmagers, geloof ik. Maar nee. Die zijn dodelijk ziek. Ach, die bruid zegt. Mijn liefste is als een appelboom onder de bomen des wouds. Wat mag ze in hem zien? Nou ja, dat hij een uitnemende plaats heeft ingenomen. Christus Jezus, die eenmaal in de hemel een plek had, is op deze aarde geplant. Toch? In Bethlehem. In de kribbe neergelegd. Of moet ik het nog anders zeggen? 9 maanden daarvoor door de Heilige Geest, door de kracht des Allerhoogste overschaduwd. En in de moederschoot neergelegd. Een plekje gekregen op aarde. Waarom? Nou, geliefden, omdat die hemelse landman, zo gezegd, Christus Jezus, van God de Vader op aarde wilde komen. Om het verlorene te zoeken en zalig te maken. Of beter gezegd, al die dode verloren zondaren. Het leven te geven in en door hem. Kijk, zegt die bruid. Mijn liefste is als een appelboom onder de bomen des wouds. Ik zei zo straks die hoge bomen. En zo'n appelboom, ja, dat moet ik misschien ook nog proberen ook kort wat toe te lichten. Maar zo'n appelboom had in dat oude oosten eigenlijk niet, ja, de vorm van zo'n grote hoge boom. Dat waren vaak, zo zeggen ze, lage bomen. Met brede, wijde takken. Ja, misschien daarom ook wel bijna letterlijk. Een appelboom onder de bomen des wouds. Betekent natuurlijk ook dat hij te midden van die bomen was, maar was er ook letterlijk onder. U begrijpt wat ik bedoel. Want ziet op zijn vernedering. Op zijn plek van de hemel naar de aarde. In de weg van zijn diepe vernedering. In de weg van zijn bukken en buigen. Geen gedaante nog heerlijkheid dat iemand hem zou begeerd hebben. Maar heeft zichzelf al zo willen vernederen tot in de dood, ja, tot in de smadelijke dood des kruises. Ik zei, waarom? Nou ja, om nou een volk in de tijd op aarde het leven te kunnen schenken en voor hen alles te zijn, alles te kunnen aanbieden, wat zij nou missen. Als een appelboom onder de bomen des woods. Weet u nog dat ik zo straks zei, dat er eigenlijk maar 1 boom, te midden van die hoge boom, zich bevond in dat woud. Ik zou bijna willen zeggen, die boom moet je zoeken. Je kunt hem niet zo gemakkelijk vinden, die steekt er niet zomaar uit. Zou ik dat ook misschien al vanmorgen moeten zeggen? Hij is niet zo gemakkelijk te vinden. Wat zeg ik? We zien hem eigenlijk van nature helemaal niet. Of zeg ik te veel? Wie zijt gij, heren? En toch is er een volk op aarde. Ik denk aan die discipelen. Wat hebben ze mogen zeggen? Wij hebben dien gevonden waar Mozes en de profeten van gesproken hebben. Dus er is een volk op aarde, geliefden, dat heeft die appelboom onder die bomen des wouds mogen vinden. Hoe? Ja. Als je dat gaat vragen, daar kunnen ze allemaal wel iets van vertellen. Maar dan zeggen ze allemaal, het is een wonder in ons ogen. We zien het, maar doorgronden het niet. Ze bedoelen eigenlijk te zeggen, hoe ik daar nou aan ben gekomen. Dat is het werk van Gods alvermogen. Door zijn woord en door zijn geest heeft hij mij geleid en gebracht. En heb ik, nou ja, zoals ze zegt, onder die appelbomen plekje mogen krijgen. Toch? Want wat een onderscheid, hè. Ik bedoel ook vanmorgen, met betrekking tot komende week. Dat er nou zijn die nou zeggen mogen, mijn liefste is als een appelboom onder de bomen des wouds. Maar dat ook zeggen. Ik bedoel in waarheid. Op goede grond. Heeft hij zichzelf nou zo in je hart en je leven mogen openbaren? Of is die nou toch nog onbekend? Kun je dat nou eigenlijk niet zeggen? Kijk, daar valt de scheiding, hè. Ik bedoel ook met betrekking tot sacrament, zeg ik, van volgende week. Want wie worden er nou aan die tafel genodigd? Ja, Gods kinderen. De bruidskerk. Zijn volk. Die hij lief heeft gehad. Met een eeuwige liefde. En die vanuit die liefde hem hebben weder mogen liefhebben. fruit mocht zijn, mijn liefste. Zulke is mijn liefste. Die appelboom onder die bomen des woods. Ach, wat een uitnemende plaats. Geliefden heeft hij willen innemen. Maar ik zei natuurlijk in mijn tekst. Ja, probeer dat natuurlijk ook voor te stellen. Hij is voor die bruid ook de liefste. En dan wel vanwege zijn geboden schaduw, zei ik. Want we hadden het over dat woud, nietwaar? Dat bos. Waar die bruid als het ware, nou ja, zich waande toen ze sprak over haar liefde. En nou is dat natuurlijk, nou ja, laat ik het zomaar zeggen, in het natuurlijke leven een heerlijk werk. Om eens een ogenblik in alle rust en in alle stilte zo in dat woud, in dat bos te mogen rondwandelen. Dat kan ontspannend zijn. Dat kan een aangename bezigheid zijn. Kan je zinnen eens wat verzetten. Je kunt er nog eens heerlijk de boslucht opsnuiven. En nog eens weer met vernieuwde moed en kracht. Je terugkeren naar je huis om je werk te doen. Maar. En dat is denk ik ook het beeld wat die bruid voor ogen had, nietwaar? Er kan in zo'n woud, in zo'n bos. Wel ook bij ogenblikken ontzettend gevaarlijk zijn. Bedoel ik dan vanwege de wilde gedierte? Nou ja, zou je natuurlijk ook wel kunnen zeggen. Maar ik denk dat die bruid ook wel heeft geweten wat in het oosten het gevaar was om te wandelen in dat woud. Als die brandende oosterse zon zo hoog stond en de hitte gaf en die warme zonnestralen zo op die wandelaars vielen. Dan kregen ze natuurlijk met verloop van tijd hevige dorst. En door de dorst nam de vermoeidheid toe. En is bij het al verder gaan en het ene uur naar het andere verstrijkend. Natuurlijk de aangenaamheid snel weggegaan. En is het uiteindelijk daar in dat woud wandelen. Nou ja, levensgevaarlijk. Dan kan het zelfs je dood betekenen. Ik denk aan die Tsunamitische vrouw en haar zoon. Weet u nou, jongens? Hoe die jongen naar de maaiers ging op het veld. In die brandende zon. En zei, mijn hoofd, mijn hoofd. En ze hebben hem naar zijn moeder gebracht. En het werd die jongen zijn dood. Dat gevaar. Van die zon. Nou kijk, die bruid zegt, mijn liefste. Dat is een appelboom onder de bomen des woods. En ik heb grote lust in zijn schaduw. En ik zit eronder. Ja, dat Hooglied geliefde, dat is zo'n kostelijk boek. Het vertekent zulke heerlijke trekken, zulke lieflijke beelden. Die bruid heeft dat wel begrepen. Dat bos. Dat is uiteindelijk voor haar niet zo aangenaam meer gebleken. Waarom niet? Ja, vanwege de gevaren, vanwege de nood. Kijk, ik zei zo straks, geliefde van natuur is aangenaam wandelen in dat bos. Laat ik het doorzetten, u begrijpt dat. Zo wandelen we van nature ook met alle vermaken, met alle vreugde. In deze wereld. Heeft deze wereld alles wat je hart begeert. En ga je van dag tot dag voort. Nou, ik zei zo straks, geloof ik al, maar dan mag de Heere de hemel wel houden. Zeg je niet hardop. Maar dan zeg je, Heere, laat mij dan de aarde maar houden. Die 70 jaar, of ik zeer sterk mag worden, 80 jaar. Maar ik zou er wel tot in de eeuwigheid willen zijn. Want deze wereld is het een en al. Ik bedoel voor een mens van nature. Toch? Kan je hart vervullen? Je hart verzadigen? Geliefde voor de bruid op aarde, voor de kerk des Heeren op aarde, niet meer. Ga ik direct maar vragen. Zitten er nou vanmiddag, vanmorgen hier in Vriezenveen in de kerk? Die dat in de leven nou hebben geleerd. Dat deze wereld met alles wat erop is. Hun hart niet meer kan verzadigen. En verkwikken. Die hebben geleerd dat alles je leeg laat. Niet bevredigen kan. Waarom? Omdat je misschien hebt geleerd, geliefden, dat deze wereld voorbij gaat. En omdat je misschien wel geleerd hebt. Ja, dat hebben u allemaal geleerd, dat weet ik. Van kind af aan. Dat er maar een ogenblik op aarde is en dat de mens naar zijn eeuwig huis gaat. Ik bedoel dat sterven gaat worden. Kijk, en daarom is er nou een volk, geliefde, dat kan het niet meer op aarde vinden. Ik zou natuurlijk in dat beeld weer blijvend willen zeggen, die zijn van de hemel beschenen. Moet ik het nog anders proberen uit te drukken? Probeer een beetje in het beeld te blijven, geliefde. Ik hoop dat het wel duidelijk is. Maar die hebben geleerd dat ze onder een geopende hemel staan. Ik bedoel natuurlijk dat God op hen neerziet. Nou ja, dan kun je niet begrijpen dat hij vroeger zo vrolijk en dartel over de wereld ben gegaan, toch? 10 jaar lang, 15 jaar lang, 20 jaar lang, 24 jaar lang. Als blind paard voort. Dan is zo'n wonder geworden toch, dat je nou nog zit. Dat de aarde je nog draagt en de hemel je nog dekt. Kijk, ik zei, dat is een volk dat heeft met de hemel van doen gekregen. Met God van doen gekregen. Die hebben geleerd dat ze zich voor de Heere niet kunnen verbergen. Of anders gezegd, dat alles naakt en geopenbaard is. Heel je leven. Heel je doen en laten. Niet alleen uitwendig, ook inwendig. Je hart. Je begeerten, je verlangens, je lusten. Je goddeloosheid. Kijk, dan ga je niet meer zo makkelijk over de wereld, hè. Je krijgt steeds tragere wandelgang door de tijd. Een somber leven, denkt er misschien eentje. Nou, daar gaat de glans ook wel van de wereld af. Wordt bezet met andere zaken. Maar ik zeg er ook weer eerlijk bij, geliefde gemeente. Als je daar in je leven nou geen weet van hebt, ga ik regenen. En je bent altijd dezelfde gebleven. Dan zal het einde vreselijk zijn. Echt waar hoor. Dus vraag nou toch. Of God je wil bekeren. Hoef je de Heere echt niet voor te schrijven wat hij doen moet. Ik ben zo dwaas, meen dat altijd te moeten doen. De Heere handje helpen. Heere, dan moet u dit en dan moet u zus. Als de Heere mensenkind gaat bekeren, bekeert hij hem op zijn eigen wijze. Hij weet volmaakt wat nodig is. Kijk, ik zei, dan krijgt zo'n wandelaar in dat woud over de wereld een steeds zwaardere gang. Ik kan niet alles tot in de brede uitwerken. Kijk, de tijd altijd in die voor, helaas. Maar geliefden, dan ga je zien dat je tegen God gezondigd hebt. Tegen al zijn geboden. We hebben ze vanmorgen weer horen voorlezen. Ik hoop, gemeente, dat niet uit gewoonte voor u blijkt te zijn. Gevaar is zo groot, hè. Dan denk je, nou ja, even de wetten. Maar daar wordt u en mij altijd de spiegel voor gehouden. Vervloekt. Vervloekt, jongens. En er is een volk op aarde dat heeft dat geleerd. Een afgodendienaar. Op mijn eigen wijze zalig willen worden. De naam des Heren nog nooit geëerd en nog nooit geprezen. Maar eigenlijk zoveel keren in mijn dwaasheid en in mijn verlorenheid op de lippen genomen. Kijk, die staan schuldig. Die krijgen met God vandoor. Ik zei, geliefde, dan loop je als het ware onder die zon. Ga ik het weer met eerbied proberen door te trekken. Breek iets zweetwijs uit. Daar heeft de kerk op aarde, Gods kinderen hebben daarmee van doel gekregen. Nee. Ik krijg Spaans benauwd in je leven. Want het is waardoor dat God je gadeslaat. In je rampzaligheid, in je verlorenheid, in je ellendigheid, in je goddeloosheid. En je weet dat je voor God moet verschijnen. Dan weet je niet waar je het zoeken moet. Nou ja, dan werkt de Heer door zijn woord en door zijn geest een dorst, een honger en een dorst naar de gerechtigheid. Mijn liefste, zegt ze, is als een appelboom onder de bomen des wouds. Ik heb grote lust in zijn schaduw. Kijk, dan kun je het bij de mensen niet meer vinden, hè. Dan kunnen mensen je niet meer zalig maken. Maar dan nooit eens een keer iemand om raad vragen. Maar dan nooit eens een ambtsdrager, een predikant bellen en zeggen, ach, zou ik eens met u mogen spreken, man. Ik heb zoveel vragen in mijn hart. Tuurlijk mag dat. Maar eigenlijk zouden we dan moeten zeggen, de deur blijft dicht, je moet niet bij ons wezen. Begrijp je? Je moet bij de Heere wezen. Je moet onder die appelboom terechtkomen. Nou weet ik wel hoor, nou is dat de vraag geworden. Voor al degenen die de Heere ootmoedig leerden vrezen, hoe kom ik nou op die plek? Nee. Hoe kom ik daar nou? Dat is de grootste vraag in het leven misschien wel. Ook in een week van voorbereiding. Hoe kom ik daar nou ooit terecht? Christus Jezus wordt je voorgesteld als die appelboom. Zijn vrucht is het gehemelte zoet voor Gods kinderen. Maar hij nou moet zeggen, Heere, wie zijt ge? En je kent hem niet. Kijk, daar kunnen we wel over babbelen. Kunnen we wat over praten. Wil je misschien ook wel meepraten. Maar je praat als een blind over kleuren, want je weet er niks van. Je kent hem niet. Die bruid wel, zei ik. Die bruid heeft een plekje onder die appelboom mogen leren krijgen. Ik zei zo straks, hè. Door de nood gedreven. Leren roepen, o God, ontferm u mijner. En breng me nou door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. Die zijn door de leiding Gods, door de onderwijzingen Gods, door de dierbare woorden, door de werkingen van die Heilige Geest onverklaarbaar en toch ook wel weer verklaarbaar in de leven, gebracht onder die appelboom. Voor de eerste maal in de leven. Ik moet dat benadrukken, gemeente. Voor de eerste maal in het leven vindt dat voor heel de kerk Gods plaats. Dat ze door de genade Gods gebracht en geleid werden onder die appelboom. Ik zou natuurlijk opnieuw willen vragen, weet u van die tijd? Weet u van die dag? En weet je hoe je daar onder die appelboom terechtkwam? In die schaduw. Toen je misschien wel hebt gebeden, o dodelijk uur, wat hitte doet me branden. Je kon voor de Heere niet verstaan. Waarom niet? Geliefde God is een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Ik wil u niet bang maken, zeg ik vaak, hè. Maar ik moet het u eerlijk vertellen, jong en oud. God is een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Dan bennen we als een droge stoppel. In het vuur. Het hoeft er bij wijze van spreken nog maar. Nou, even mee in contact te komen. En heel die droge stoppel is verbrand. Een verterend vuur. Kijk, een geliefde nou eens. Die appelboom was een appelboom voor die bruid geworden. Een zoete plek. Ze heeft onder die. Zij toch die lage takken plekje mogen krijgen. Dan ben je natuurlijk in de schaduw. Oh, wat heeft ze verlangen daarna gehad. Wat heeft ze bij dagen en bij nachten geroepen. Heere, ontferm u mijner. Gedenk mij, Heere, naar de rijkdom uw barmhartigheid. Redenen in mij vindt u niet. Maar o, Heere, breng me toch. Door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. En wat een wonder. Ik zei voor die kerk. Voor die avondmagers. Toen ze onder die appelboom mochten terechtkomen. Dan zit je in zijn schaduw. is hij een tussentreden tussen de hemel en tussen u. Dan kun je niet meer verteren. Waarom niet? Hij is in dat vuur geweest. Daarom heeft die bruid die appelboom zo lief gekregen. Hij voor haar in haar plaats. Waarom? Omdat zij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Toch? Daarom spreekt die bruid zo hoopvol en lieflijk over die appelboom. Dat was haar alles geworden. Toen ze daaronder mocht zitten. Voor de eerste keer. En daarom begeren Gods kinderen, avondmaalgangers, die bruid. Om er opnieuw te mogen komen. Ik heb grotelijks lust. Maar Gods kinderen kunnen er niet altijd blijven zitten. Hè? Ja, als je er zit, dan zeg je, Heer, ik ga nooit meer weg. Dan wil ik nog altijd wel blijven. Want daar wordt rust geschonken. En het vette van zijn huis gesmaakt. Het is een volle beek. Die elk van liefde dronken maakt. Dan kijk je omhoog en dan zie je eigenlijk alleen maar hem. Als je borg, je zaligmaker, je een en al. Mijn liefste. Maar ik zei, die bruid kan er niet blijven, Gods kinderen vanmorgen. Toch? Weer onder die appelboom weg. Wie heeft die er weggejaagd? Niemand. En dezelfde weg gelopen. Om dagen zonder getal weer afgeweken, eigen wegen gegaan. Want als je nou volgende week geliefden aan de tafel een plekje mag hebben, hè? Ik bedoel op goede grond. Dan kom je niet als een rijk bekeerd mens. Dan durf je van schaamte je ogen niet op te heffen. Dan ga je het zwart. Moet dat dan in zwart, dominee? Nou, geliefde, dat weet niet meer anders. Ik ga niet zeggen dat moet. Wordt wel gewaardeerd natuurlijk. Maar ik zeg niet dat moet. Maar kan niet anders. Waarom niet? Dat is innerlijk. En een droefheid. God gekregen. Die een onberouwelijke bekering tot zalig werkt. Dan weet je niet meer anders. En een grote lust. Om onder die appelboom terecht te komen. Want ik zei straks, dat is het beste plekje. En daarom bidden Gods kinderen. Nou, ik denk niet alleen in deze komende dagen, maar toch wel eens vaker. Ach, Heer, och, weet ik. Daarwaarts. Aan de avondmaal. Nou, natuurlijk ook wel volgende week aan de avondmaalstafel. Maar och, weet ik nou. Daarwaarts. Onder die appelboom. Weer geleid. Want dan zou mijn mond u de ere geven. Ik spreek het misschien wel allemaal veel te beeldend voor, maar kan het niet nalaten. Maar hij nou eens onder die appelboom mag zitten. Met je rug tegen die stam. Vermoeid, zei ik. Een brandende dorst gaat. Geen benen meer om op te lopen. Oh, was dat dan aangenaam vertoeven, nietwaar? Maar nou geestelijk. Als het drijven niet meer gehoord wordt. Hij maar zijn ogenblikje rusten. Rusten van al je werken. En de toorn Gods, de hitte van Gods gramschap voel je niet meer. Waarom? Omdat je hebt mogen zien, geliefde, dat de hitte van Gods gramschap geblust is op je appelboompje. Ja, ik zou toch weer er altijd voor blijven zitten, hè. Maar Gods kinderen, die kunnen er in de eerste keer niet komen en opnieuw weer niet komen. En daarom bedelen ze de komende dagen, hè. Heer, neem me nou bij de rechterhand. En leid me nou nog eens en breng me nou nog eens toch weer volgende week hier op dat plekje. Aan de tafel alleen. Dat ik mijn vrijmoedigheid, mijn plekje daar, daar gaat niet om. Gaat er niet om dat je er ook bij hoort. En gaat de kerk erom, geliefden, om onder die appelboom te mogen zitten. Het gaat hen om hem en om hem alleen. Om niks anders. Het kenmerk van het ware. Gaat je alleen om Christus. En al het andere, zo gezegd, mogen ze allemaal houden als u hem maar hebt. Want dan kun je met Jacob zeggen, maar ik heb alles. Grotelijks lust. Kan dat dan voor zo een? Denkt u vanmorgen, als ik, dominee, je moest eens weten. Geef u een trek de hand. Waarom? Omdat u en ik, wij allen, allemaal van het heilspoor afgegaan zijn. En er niemand is in Vriezenveen die goed doet, niet tot ene toe. En als u denkt dat het nog wat enige mate goed is, wij ver van de plek, geliefden. Want het is allemaal mis. Allemaal mis. Allemaal mis. En je hoeft niks te hebben, je kunt ook niks maken, weet ik ook wel. Maar als die lieve geest des Heren je nou gaat leiden. En dat blijft toch altijd weer genade. Ik bedoel, dat kun je niet zelf maken, kun je niet zelf komen. De Heer is overigens niet karig, maar hij is geen land van uiterste duisternis. Hij weet wat van zijn maaksel is te wachten. Hij heeft ze in de aanvang opgezocht, toen wist hij ze te vinden waar ze waren. Toen wist hij wat ze nodig hadden om tot de kennis van de zaligheid gebracht te worden. Zou hij dan opnieuw niet weten? Jawel hoor. Want hun zaligheid, geliefde, ligt vast in hem. Alleen in hem. En daarom worden ze zalig. Ach, zegt die bruid, grotelijk lust om in zijn schaduw te zetten. Massige vrucht is mijn gehemel te zoet. Ik zei toch straks onder die appelboom te zitten. Ik zei een appelboom. In dat woud. De geleerden zeggen het is een laaghangende boom. Maar ik spreek maar na. Ik bedoel, in het oosten. Brede, lange, brede takken. Korte stam. En dan zit die bruid met de rug tegen die stam aan. En die kijkt naar boven en die ziet al die appels. Die kostelijke, heerlijke, begeerlijke vruchten. Maar als ze wist, die vrucht is mijn gehemel te zoet. Kijk, dan valt er wel eens een appel van die boom. Appeltje voor de dorst, zegt het spreekwoord. Maar nou met eerbied gezegd, geestelijk. Kerk. Die mocht rusten op hem en op zijn werk. Met de rug tegen die boom staan. Heel voorzichtig zeg ik tegen de kruisbaal. Want daar wordt het leven gevonden. De gerechtigheid gekend. En dan zien ze die appelboom. Dan zien ze hun zaligmaker, hun Christus. Met al zijn zoen- en kruisverdiensten. Allemaal heerlijke, rijke vruchten. Alles van hem is ook van de kerk. De gerechtigheid, het eeuwige leven. De zaligheid, de vrede, zijn heiligheid. Ze vinden allerlei vertroosting. Staat er zo mooi het formulier. Ze vinden allerlei vertroosting in zijn wonden. Want als ze lezen in dat dierbare woord wat hij voor hen verworven heeft, dan zeggen ze, hij is alles voor mij. Zijn vrucht is mijn gehemel te zoet. Maar Gods kinderen durven nooit wat te pakken. Zo'n appel. Moet je ook maar niet doen. Maar kunnen wij zo'n onrijpe appel pakken? Of ga ik nou weer veel te veel beeldende spreken? Nee, hè. Maar ik bedoel, dan smaakt zo'n vruchtje niet. Maar als die appelen nou als rijpe appels uit de boom vallen. En je mag er dan eens een in je hand hebben. Is dan zijn vrucht het gehemelte zoet. Hij is mag ondervinden. Ja, wat zijn bloed is. Dat reinigt van alle zonden. En de volgende week een slokje van die wijn mag nemen. Eén mondje vol. Dat dierbare hartbloed. Voor u gestort. Waarom? Omdat er bloed moest vloeien voor je zonden. Voor al je afmakingen. Voor al je overtredingen. Voor al je gruwelijkheden. Voor al je goddeloosheden. Kijk, daar krijg je zo'n ogenblik, nou ja, dat bloed. Een ander ogenblik, zijn lichaam voor u verbroken. Hij zichzelf voor u in de dood overgegeven, opdat hij zich zou laten vernederen. Alles voor u overgaat, opdat u het leven zou hebben in hem. Hij nou eens mag delen. Ik bedoel, door de geest des Heren mag gaan ontvangen die appel van het eeuwige leven. Gaat het dan om het eeuwige leven? Gaat het dan om de hemel? Gaat het dan om dat paleis en om die gouden straten met die palen poorten? Daar gaat het Gods kinderen niet om, hè. Maar gaat het ze dan om eeuwig bij de Heren te mogen zijn? Want dat is zeer ver het beste. Kijk, en daar kan, o geliefden, de Heren door zijn genade. Ook volgende week je geven tijd daar deel aan hebt. Kan ze onderscheiden liggen, de een dit en een ander dat. Kan ook wezen dat hij volgende week door Gods voorzienige leiding en door Gods onbegrijpelijke goedheid geen vruchtje krijgt. Is de Heer dan karig? Nee. Dan zit je wel in zijn schaduw, hoor. Dan is hij wel je steun en toeverlaat. Je schuilplaats waar je hart gedurig vindt is smart. Alles. Voor de tijd en voor de eeuwigheid. Maar krijg misschien wel des te meer honger. Word misschien wel des te begeeriger. Naar die vrucht. Krijg misschien niet aan de tafel. Maar krijg misschien wel in de nabetrachting. De Heer is vrij. Doet altijd goed overigens hoor. Zeg ik tegen u, zeg ik ook tegen mezelf. Ik kan het ook vaak niet bekijken. Hè. Maar kijk, zijn vrucht is mijn gehemel te zoet. Grotelijk lust. En nou heeft de kerk een begeerde. Maar ik ga niet in de kerk eindigen. Want geliefden, hij heeft grotelijk lust. Om avondmaal met hen te houden. Ik draai het vaak altijd om mij. Maar geliefden, hij heeft lust gehad van eeuwigheid. En daarom heeft hij zich als een appelboom onder die bomen des wouds laten planten. Vader, zend mij maar heen. Opdat ik aan het leven geef in mijn naam. Dus hij heeft grotelijks lust. Waarom? Om nou die hongerigenden en dorstenden naar de gerechtigheid. Zo'n arm en hulpeloos ellendig volk. Zitten ze er nou? Ik ga toch een keertje vragen, mijn geliefde gemeente. Zitten ze er nou? Die het leven nou niet meer kunnen houden. Eerlijk wezen hoor. Hij geen schoonheid in die appelboom hebt gezien vanmorgen. Nog misschien nooit in je leven. Oh, dan ben je er zo arm aan toe, hè. Dan ben je er zo arm aan toe. Dan zou je je geen rust meer moeten gunnen. En zou moeten smeken. O God, bekeer me dan, bekeer me dan, bekeer me dan. En trek me dan, want dan zal ik u nalopen. Maar hij heeft grotelijks lust. In zijn kerk gehad. En daarom heeft hij zich op aarde willen laten zetten. Waarachtig God, waarachtig mens, weet u allemaal. Maar als een gepast voorwerp. Opdat hij hen de ware rust zou kunnen schenken, de ware vertroosting zou kunnen geven, het ware leven zou kunnen schenken. En tot dat volk. Komt hij nou volgende week opnieuw zo vriendelijk te nodigen? Komt nou herwaarts tot mij allen die vermoeid en belast zijn. Dat betekent niet dat iedereen, ja, die vermoeid en belast zijn. Dat is dat volk dat onder de last der zonde en de plagen gebukt gaat, neergebogen gaat. Of beter gezegd, bezwijken moet. Want ook na je waarachtige bekering, hoor, ga je niet rijk door de wereld. dat zo is, klop je bekering niet. Dan staat haaks op de Bijbel. Want hij doet zich overhouden aan ellendig en warm volk. En die zullen hem zijn naam betrouwen. Die bedelen van de week, ach heren, geef me dan nog eens zo'n vrucht. Door u verworven, door u geschonken. Want hij het uit zijn hand ontvangt. Het eerlijk gekregen. Ik zei voorzichtig, is een rijpe appel. Goed tot spijzen. En tot heling. Nou, dat wilt hij nou volgende week uitreiken. Was zijn vrucht. Zijn bloed. Zijn lijden. Is de allerbeste, allergeschiktste, allersmakelijkste spijze der ziel. Ach. Die bruid mocht het zo eerlijk getuigen, hè. Geliefde, geldt dat nou voor u, voor mij? Is die uw liefste? Wat is uw liefste meer dan een andere liefste? En wat heeft hij zijn kerk lief? Van eeuwigheid en volgende week. Al hij het nog zo verknoeid en verzondigd. Zwart, hè? Zei de bruid alles. Doch, lieflijk. In zijn oog. Amen. We zingen met elkaar. En wel van de 91ste psalm, het eerste vers. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht. Het eerste van 91. Vers, want deze God is onze God, hij is ons deel, ons zalig lot, en wat er verder volgt in het zesde van 48. Gemeente, gaat dan heen in vrede naar uw huizen. Dragende met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.